De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 13. 2 Koningen 13, ik lees daarvan voor de versen 20 en 21. De versen 20 en 21 uit 2 Koningen 13, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij ziet een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Tot zover schrijft hij hierboven, het leven gaat verder. Deze avond, geliefde, wilde ik de bijbellezingen over de profeet Elisa beëindigen. Er liggen nog wel enkele hoofdstukken tussen dit en het voorgaande uit 2 Koningen 8, neem ik. Waar de profeet weent als hij Hazael zalft tot koning en als hij door de profetische geest ziet alle jammer en ellende die Hazael het volk zal aandoen. Maar in die tussenliggende hoofdstukken lezen wij heel weinig. We lezen alleen nog, en daar ga ik nu ook niet verder meer op in, dat Elisa een ander de opdracht geeft om Jehu te zalven tot koning over Israël. En Jehu heeft het oordeel van God over het huis van Agab voltrokken, de Baaldienst uitgeroeid, en toch wandelde hij niet volkomen voor het aangezicht van de Heere zijn God, want hij bleef bij de kalverdienst die Jerobeam de eerste had ingesteld in het tienstammenrijk. In dit schriftgedeelte, het grijpt even terug, want er staat Elisa nu was krank geweest. En in het voorgaande hoofdstuk is al sprake over de dood van Joas. Dus bepaalde gebeurtenissen worden later weer bijgevoegd om ons die mee te delen. Wij moeten dan bedenken dat Jehu heeft geregeerd, die is gestorven. Joahas heeft geregeerd, de zoon van Jehu. In zijn tijd heeft Israël het zwaar te verduren gehad van Hazael, maar de Heere wilde geen voleinding maken. En Israël werd niet gans verdorven. Joas, dat is alweer de kleinzoon van Jehu, is alweer koning. Hoe lang hij koning was toen Elisa stierf, weten wij niet precies. Maar in ieder geval, u voelt wel aan dat Elisa een behoorlijk tijdvak heeft meegemaakt en beleefd. Hij leefde en werkte al met Elie in de tijd van Agab, Jehu, Joahas, Joas. Hij heeft dus verschillende geslachten zien gaan en komen. Vandaar dat men wel veronderstelt op goede gronden dat Elisa, toen hij krank werd en ging sterven, dat hij toen wel een leeftijd van zeker 85 jaren, misschien wel 90, oud geweest is. Elisa is dus een oud man geworden. Wat hij in die tijd van Joahas en Joas en Jehu verder nog beleefd en gedaan heeft, daar vermeldt de schrift ons niet van. Dat heeft de Heilige Geest niet goed gedacht om ons daarmee in kennis te stellen. Of dat hij ook vaak tijden van een stil leven heeft gekend, dat de Heere geen bijzondere opdrachten gaf en dat hij de profeten scholen bezocht, de profeten gemeenschappen. Zoiets zal het wel zijn, maar tenslotte laat toch ook de oude dag zich gelden. Er zit altijd iets weemoedigs in, ook al weten wij dat degene die het tijdelijke met het eeuwige leven gaan verwisselen, al weten wij dat ze een goede ruil mogen doen, toch is er altijd iets weemoedigs. Dat kun je hebben als je denkt aan een vader of aan een moeder die je verloren hebt. Al zijn ze dan oud geworden, al hebben ze lang geleefd, toch, er is een stuk van het leven af. En er is ook dan weer een tijdperk afgesloten. En het is waar, de woorden van vaders en moeders blijven nog leven in de herinnering van de kinderen, wat zou vader gezegd hebben. Of dat zou vader of moeder gezegd hebben. Tot soms de kleinkinderen toe, die nog bepaalde uitdrukkingen weten van oma en opa. Maar je voelt, het houdt allemaal op. Het gaat voorbij. Nou is het tegelijk ook in de overdenking van deze geschiedenis natuurlijk een terugblik. Elia. Die had eens gezegd bij de Karmel, ik ben maar alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Ik, die zeer geijverd heb voor de Heere der Heerscharen. De man had een benauwd, beklemd gevoel. Hij waande zich de enige die God vreesde en in het openbaar daarvoor uitkwam. Zijn leven werd bedreigd door Agab of Isebel. Wat moet alles, waar moet het allemaal toch terechtkomen? En toen had de Heer hem verschillende opdrachten gegeven, onder andere om Elisa tot profeet, tot zijn opvolger te roepen. En dat geeft tegelijk toch ook weer een troostrijke gedachte en herinnering. Een mens hoeft niet te denken dat het leven ophoudt als er een levende sterft. Een mens kan vaak zo in de zorgen zitten dat hij denkt, neem mij niet weg in het midden mijner jaren. En dat hij denkt aan het gezin, of aan de gemeente, of aan welke andere omstandigheden ook, waar hij een rol in speelt. Hij kan dat denken. En toch, hoe begrijpelijk ook, het leven gaat verder. Gaat allemaal door. En al blijven de littekenen bestaan van het verlies, ook de tijd en allerlei gebeurtenissen slijten het verdriet enigszins uit. Dat is ook goed. Want als je zo verdrietig zou blijven, zoals je was op de dag dat je vader en moeder zag sterven of begraven worden, dan zou je niet verder kunnen. Dan zou je stil in een hoek blijven zitten. En daarom laat de Heere ook niet alleen door zijn lieve geest en woord troost achter, maar ook het hele samenstel van dit leven werkt er doorgaans aan mee, dat wij weer verder gaan. Ook al leek de slag onoverkomelijk. En al dachten we, hoe kom ik er ooit door? In de praktijk blijkt dat God helpt. En dat God ondersteunt. Dat weemoedige, dat bestaat dan mede ook hierin, dat je zegt, hé, deze Elisa, God is mijn hulp. Die is onder verschillende geslachten een levend getuige geweest. Het was aan de ene kant geen mooie tijd, geen goede tijd. Het volk bleef telkens afwijken. Ook Joahas, de zoon van Jehu, en Joab zelf, die hier nog even genoemd wordt, ze deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. Toch was de band en de verbinding met het woord van God niet helemaal doorgesneden. Altijd was daar weer die Elisa. God is mijn hulp. Mijn zaligheid. Altijd waren het toch zijn vermaningen, zijn raadgevingen. En het opmerkelijke is dat het leven van Elisa daardoor getekend werd. Dat kun je niet van Elia voorstellen. Dat zijn leven zo verlopen was of zou zijn als van Elisa. Want ja, zoveel was er nou ook niet verbeterd. Onder het volk Israël. Maar steeds krijg je die gedachte dat die Elisa zo sterk mag wandelen en mag verkondigen en handelen vanuit de eeuwige ontferming God. In het midden van een krom en verdraaid geslacht. Mag hij nog wonderen en tekenen doen, die getuigen van Gods grote ontferming. Maar aan alles komt een einde. Ook aan het leven van Elisa. Hij gaat de weg van alle vlees. Misschien, ik zou zeggen, wel zeker, zal hij vaak gedacht hebben, zou ik ook, net als mijn Heer Elia, worden opgenomen in de hemel, met een vurige wagen en vurige paarden, dat ik de dood niet hoef te zien? Zou ik dat mee mogen maken? Ik heb toch ook de geest van Elia mogen ontvangen. En de God van Elia is ook mijn God. Ja, zo denkt de mens. En begrijpelijk. Wie zou daar niet jaloers op zijn op Henoch? En op Elia, die in een punt destijds zijn overgegaan. Uit een veel bewogen leven in een eeuwige zaligheid. Die de dood niet hebben gezien, maar zo in het hemels koninkrijk zijn binnengebracht. Maar ook daarin zien wij dat de Heere vrij is. Wij kunnen wel denken, dat zou het beste zijn, het schoonste. Maar daarom gebeurt het nog niet. De Heere doet al wat hem behaagd. En laten we nou veronderstellen, we hebben Psalm 90 gezongen, dat Elisa ook zo'n jaar of 90 is. Hij komt het huis weinig meer uit. Zijn huis wat hij had ook in Samaria. Hij komt er, maar iedereen weet hem wel te wonen. Daar woont Elisa. De man waar zoveel verhalen van en over verteld worden. Maar op een gegeven moment wordt er gefluisterd, Elisa is ziek. Hij zal wel niet meer beter worden. Een man verzwakt zijnde geeft de geest. Ja, dat kun je niet indenken. Het lijkt wel of dat hij er zo bij hoort, dat hij erbij zal blijven. Bij het volk, bij de mens, bij de dienst van God. Maar er komt toch een einde. En al is hij dan oud geworden, en al leek het haast alsof hij onuitroeibaar midden in dat volk leefde en wandelde, hij wordt ziek. Je hebt weinig mensen die van ouderdom sterven, die zomaar als een nachtkaarsje uitgaan. Heel weinig. Meestal sterven ook de oude mensen toch nog aan een kwaal. Elisa wordt ook ziek. Een krankheid waar hij niet meer van beter kan worden, menselijk gesproken. Waar het Gods gewone weg niet meer is, om wat oud en verouderd is, en ziek wordt, om dat weer jong opnieuw te maken. Moet je al dit mee rekenen? Zeker, ook al is een mens oud, mag hij aan de Heere vragen om wetenschap. Of dat de Heere hem wil genezen. Maar het is niet de gewone weg van de Heere. Nee. 70, zo wij sterk zijn zeer, of 80 jaren. En het uitnemendst is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen. Dat is de gewone weg van de Heere. En we moeten niet op uitzonderingen rekenen. Nou, dit is een krankheid waar Elisa van gaat sterven. En toen was de koning Joas, de koning van Israël, was bij hem gekomen. Die Joas, die deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Want hij had ook de kalverdienst niet opgeruimd. En met opa Jehu, die het ook niet had gedaan, uit politieke redenen, had hij dezelfde lijn gevolgd. Je ziet daar een mengeling in van heidendom en van tegelijkertijd nog binding aan het woord en de God van Israël. Want als het gerucht tot Joas doorgedrongen is dat de oude man stervend is, dan komt hij direct af en hij staat over hem gebogen en laat zijn tranen de vrije loop. Zo ontroerd is hij. Want deze oude man was de raadgever en vermaner van zijn vader en van zijn grootvader en van hemzelf. Hij roept uit: mijn vader, wagen Israël zijn te ruiten. Elisa had wat dat betreft zich ook niet onbetuigd gelaten als het ging om oorlog. Hij had de Arameërs of de Syriërs, had hij menigmaal om de tuin geleid en goede raad aan de koningen van Israël gegeven. Maar boven alles, hij was de gezant van God. En nu moet die Joas moet toch bekennen, al is hij een afvallige en al meent hij twee heren te kunnen dienen, toch is het ook diep in zijn ziel ingegrift dat deze man, met het sterven van deze man, valt er meer weg dan een legerkorps. Valt er meer weg dan ruiters en strijdwagens. Deze mens, Elisa, maar dan in dienst van zijn zender, als profeet, betekende meer dan letters. Want door zijn woord kon het gebeuren dat een leger van 1000 op de vlucht moest slaan voor 1. Voor 1 man. En door zijn raad gaf de Heere de overwinning aan zijn volk. Vandaar dat deze boze koning toch in zijn consciëntie overtuigd is dat deze oude man die nu gaat sterven van een ontzettend grote betekenis is geweest. Als een instrument in Gods hand. Dat moeten wij bedenken. Laten we hopen dat we wandelen mogen uit genade in Gods weg. Maar het is heel wat keren gebeurd. Ik heb het ook wel gezien. Mensen. Kinderen die zelf mannen geworden zijn. En vrouwen. En die de kerk gelaten hebben. En die, ja, eigenlijk niet meer aan godsdienst of wat ook doen. En als dan een vader of moeder sterft, dan gebeurt het wel eens dat je iets ziet breken in die grote mensen. En dat ze stilletjes beginnen te huilen. Ze willen het niet weten. Ze zijn immers niet meer zo godsdienstig, niet zo gevoelig. Nee, we gaan allemaal dood, zeggen ze. En hebben een mooie leeftijd bereikt. Zo willen ze dat masker voorhouden. Maar als je goed oplet, dan zie je ze. Toch de tranen de vrije loop laten. Als ze denken dat ze niet bespied worden. Ik heb ze wel zien beven. En gauw naar de wc of naar de keuken lopen. Omdat er innerlijk toch iets van een overtuiging is. Ja, vader. Ja, hij was het helemaal niet met ons eens. En vader, wij zijn wel eens nijdig geweest. En dat toch uit hun mond moet komen. Ja, vader was toch een echte christen. Hij was toch een gelovig. Ja, ik ben zo niet hoor, maar. Zo moeten soms de mensen getuigenis geven van het werk Gods. Terwijl ze er zelf buiten staan. En er zelf mee afgerekend hebben. En als ze toch toe moeten stemmen. En in een gemoedsaandoening uitroepen. Net als Joab. Mijn vader. Wagen Israëls en zijn ruiter. Mensen, wat is het toch groot, hè. Als je dan zou mogen zeggen. Tot wederziens. Want dit is wel een erkenning van de waarheid. En een bevestiging dat het woord Gods op de lippen van Elisa geweest is. Maar straks gaat Joas weer naar huis. En alles blijft bij het oude. Je zou zeggen, het lijkt op gemeenschap. En toch niet. Echte gemeenschap. Nee. Het is het overweldigend gevoel van een betrekkelijk jonge man die opeens de last van de geschiedenis van het volk op zichzelf aanvoelt komen en die terugschrikt. En denkt, nou Elisa ook nog weg. Wat dan? die zich een ogenblik eenzaam en verlaten gaat voelen, omdat het openbare getuigenis Gods lijkt te gaan zwijgen. O God, geef ons. God kan dit ook gebruiken, dat weet ik wel. Het sterven van de een kan tot winst zijn voor de ander. Dat kan God. Maar God, geef dat wij, als wij zo geconfronteerd worden met ziekte, met sterven, dat er dan toch die troost mag zijn. Dat we samen, met man of vrouw, en of kinderen, samen mogen weten dat we eenzelfde dierbaar geloof deelachtig zijn. En dat we de koers mogen varen van vrije genade. Elisa, stel me zo voor dat hij een beetje, dat zie je nogal vaak, een beetje ligt te doezelen in zijn ziekte. Misschien ook koorts gehad, zwak. Maar hij wordt er een ogenblik helder van. Dat zie je vaak bij stervende mensen. Ze zijn er niet bij en opeens is er iets en dat pakt en de ogen gaan open. En de aandacht is erbij, soms maar heel kort. Maar het heeft mij altijd heel erg verbaasd. Ook bij het sterven van onze geliefde vader, schoonvader. Zegt, hoort hij nog wat? Ziet hij nog wat? En opeens pakt er iets, soms maar heel gewoon iets. Natuurlijk iets. En opeens is daar de belangstelling. De doffe ogen worden helderder. En het is net alsof er weer een opstijgen is. Uit die put van doezeling. En versluimering. En verdoving. Joa staat te huilen. Hij roept. Mijn vader. En Elisa slaat zijn ogen op. Het lijkt wel of er iets van de oude levenskracht terugkomt. Of dat hij die op de drempel staat van tijd en eeuwigheid, alsof die weer even midden in het leven teruggezet wordt, teruggebracht wordt. Want hij begint opeens te spreken. Niet in slaafse onderworpenheid, maar als een profeet van God. Tegenover een veel jongere man. Die koning is over Israël. Vandaar het bevel. Neem boog en pijlen. Nou, er is zo al iemand die even een boog en een paar pijlen haalt. En dan zegt Elisa tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand eraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. Kennelijk een symbolische handeling. Een teken. Het is door de profetische geest dat Elisa dit doet. Er moet dus een pijl opgelegd worden, een boog, en dan moet Joas zijn handen bewegen en aan de boog leggen. En dan Elisa, die legt alsof hij de zegen erover uitspreekt, houdt zijn handen bovenop de handen van de koning. Alsof hij ze zegen. Alsof hij iets overbrengt van de God van hemel en aarde naar deze koning van Israël. En dan gaat hij verder. Doe nu het venster open. Misschien dat het venster blinden heeft. Of vensters hadden ook wel tralien. Doe het venster open. Tegen het oosten. Het huis had meer vensters. Maar het venster wat tegen het oosten uitziet. Richting Syrië. Waar Hazael en Ben-Hadad, de vijanden van het volk, hun residentie hebben. Waar het kwaad vandaan kwam. Waar hij zo bang voor geweest was en omgehuild had. Toen hij zag wat de Syriërs het volk Israël zouden aandoen. En dan is net alsof Elisa een oude generaal is. Een generaal die met de dood in de schoenen nog zijn bevelen geeft. Want dan zegt hij, schiet! Als de pijl gericht is door de koning gespannen, dan moet hij schieten. En de koning gehoorzaamt, onvoorwaardelijk. En dan zegt de oude man, het is een pijl der verlossingen des Heren. Door de profetische geeft hij getuigenis dat God hulp zal geven. Een pijl der verlossingen tegen de Syriërs. Want ge zult ze dwars door West-Jordaanland naar Oost-Jordaanland verslaan. Tot Afek toe. En in Afek. Zoals Agab eenmaal een beslissende slag toebracht aan de Syriërs in Afek, zo zult gij ook overwinnen op dit volk. Het hart van de profeet leeft op. Wat typisch is dit ook weer in het leven en sterven van de profeet Elisa. Je zou verwachten dat hij tegen Joas een boetpredikatie zou houden. En dat hij zou zeggen, man, jij wandelt niet zoals David en de godvrezende koningen. Je zal nog vergaan. God zal je uitroeien van de aarde. En in plaats daarvan brengt hij een boodschap van hulp over van de God van Israël, die het volk Israël niet ganselijk wil verderven en ombrengen. En dat die oude stervende man daar nou nog zo bezig in is, dat heel zijn aandacht, zijn geest gericht is, zodat hij voor een stervende nog met grote actie bezield is, een pijl der verlossingen. Gode zij dank, hij ziet weer uitkomst voor het volk. Nou verder, dan zegt hij, neem de pijlen, een bospijl, neem de pijlen. En de koning neemt ze in zijn handen. Toen zei Elisa tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. Hij zegt niet hoeveel keer. Dat zegt hij er niet bij. Hij zegt niet, je moet 1 keer slaan. Hij zegt ook niet, je moet 10 keer slaan. Hij zegt het als een bevel. Om te doen, niet om op te houden. Sla tegen de aarde. Zij zegt, jongen, houd die fiets vast. Ja, dan zeg je niet hoe lang. Maar op een gegeven moment zeg je, ja, laat me los. Als je iemand hebt, een jongen, en je zegt, houd die fiets vast. En die houdt hem een minuut vast en die laat hem dan los. Hij zegt, waarom laat je die fiets los? En die zegt, nou, u hebt toch niet gezegd hoe lang ik hem vast moet houden. Ik heb hem toch vastgehouden. Ik heb toch een minuut vastgehouden. Dan zeg je, kerel, nog aan toe, wat is dat voor karakter? Dan begrijp je toch wel Zit er niks in bij je? Er is iets halfslachtigs, iets... iets wat... Nee, het pleit niet voor iemand. Dit is een soort beproeving. Een soort beproeving. Zou Joas... die zo, wandelt in de zonde van zijn voorvaderen... maar die tegelijkertijd toch ook niet los is van het woord van de God van Israël, die het heel erg vindt dat hij Elisa moet missen, zou er nou ook iets in hem zijn? Door de aandoeningen van het moment, door de uitgangen van het hart, dat hij volhoudt. Die volhoudt. Slaat links en rechts de hele kamer door, totdat hij erbij neervalt, of dat een man God zegt, nu kan het wel, hou maar stil. Dat moet nu blijken. En ja hoor, Joas pakt de bospijlen en hij slaat één keer. De man Gods kijkt met grote spanning naar deze jonge koning. Hij slaat een keer. Hij slaat nog een keer. En hij slaat voor de derde keer. En dan kijkt hij een beetje in het rond of hij zeggen wil, ja, nou zo kan het zeker wel. En dan wordt die oude stervende profeet nog boos ook. Op zijn sterfbed. Hij heeft de pijn en de narigheid van het ziekbed is zeker naar de achtergrond gedreven. Door de emoties waardoor hij wordt beheerst. Toen werd de man God zeer toornig op hem. Zijn oude doffe ogen schieten gewoon vuur. Hij kijkt hem aan alsof hij zeggen wil, het is jouw schuld. Jouw schuld. Je zou het 5 of 6 maal hebben moeten slaan. Zegt hij. Man. Er zit niks bij. Als God de tijd keert, als hij nabij is, doet dan toch niet zo lamlendig. Doet dan toch niet zo, zo lui, zo karakterloos, zo halfslachtig. Zo lammenadig zouden wij zeggen. De oude man die zou erin blijven, zo boos wordt hij. Zo boos, en dat op een sterfbed. Het is niet zo erg godzalig voor de godzalige mensen. Maar het is wel zo gegaan. Het is een stukje van de werkelijkheid. De oude man die wordt gewoon woedend. Want ja, hij ziet hier in de toekomst. Want God gaf een pijl der verlossing, een hoop tegen de vijanden uit het oosten. Maar indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. En daarom gaf de Heer hem in het hart om te kijken, om blik te werpen. Hoe zal het nou gaan in de geschiedenis? Zou die nou zich aan die pijl der verlossing vastklampen, Joas? Zou die nou door nood en dood, en al lijkt het allemaal tegen te zijn, zou die zeggen, ja, maar de pijl heb ik gezien. Al gaat het 10 keer fout, dan ga ik voor de 11e keer nog verder. Want God heeft beloofd. dat moest nou eens even voor de draad komen. En toen ziet Elisa dat maffe gedoe. 3 klappies op de grond. Oh, denkt hij, ja. Nou ja, 3 keer. Hij zal 3 keer overwinnen. 3 keer zal hij de Syriërs slaan, maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg om deze vijanden van Israël in hun macht te breken. Dat zie ik ook. En daarom wordt hij zo boos. Tja, Elisa was een mens van gelijke bewering als wij. Je moet tegen die man geen godsdienstige praatjes houden, weet je wel. Joas durft het niet, maar je hebt mensen die durven gewoon dan te zeggen, weet je wel. Nou ja, dat heb zo toch moeten wezen. Dat heb zo toch moeten wezen. Als God gewild had dat ik 6 keer geslagen had, dan had ik wel 6 keer geslagen, hoor. Maar dan zou je bij Elisa niet mee moeten aankomen. Die zou zeggen, je bent een lam lendeling. Je durft niet. Wat ben je voor een kerel? Had tijd genoeg geweest als ik gezegd had, hou nou maar op. Of als hij van vermoeidheid hijgend op de grond terechtgekomen was. Maar zo. Ja, ik weet wel hoor. Er gebeurt geen ding bij geval. Maar je moet niet denken dat mensen zoals Elisa van godsdienstige smoesjes gezind zijn. Om aan te horen van, nou ja, dat kan ik er nou aan doen. Ik dacht, het zou wel genoeg wezen. U hebt toch niet gezegd hoeveel keer ik moest slaan? Nou, ik heb het toch nog 3 keer gedaan. Stel je voor dat ik met 1 klap al opgehouden was. Dat is het einde. Dat is het einde. Ja, de man, die zou aan de ene kant zeggen, het is toch een akelig einde. Dat is het laatste zetje voor de man. Hij is al oud en zwak. Maar nou die dit nog meemaakt en deze tegenvaller moet incasseren. Dat is het laatste zetje. Om hem de adem te benemen. Ja, wat eigenaardig toch. En ook wat werkelijk ook. De praktijk van het leven. Wat moet ik daar nou van zeggen? Ik heb er natuurlijk over zitten denken. Ik denk, ja. Die man, die zit nog midden in de oorlog op zijn sterfbed. Dan ziet hij de oorlogen al en vechten en slaan. En het liefst zou hij gezien hebben dat hij 5-6 keer geslagen had. En dan dacht hij bij zichzelf, nou dan zal er wel geen ene Syriër meer over zijn. Is dat nou christelijk? Ja. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? In ieder geval, God heeft hem geïnspireerd. En de geest is over hem gekomen. Maar, ik zou wel willen zeggen, gelukkig dat de Heere Jezus dat niet gedaan heeft. Ja, als de jongste dag komt, dan zal hij zitten als rechter om te oordelen. Maar in zijn omwandeling op aarde en in de bedeling van het heilige evangelie heeft hij een ander zwaard en andere pijlen die het hart van konings onderdanen treffen. Maar zover was het nog niet. Elisa zou gezegd hebben, niks mee te maken. Zo mogen vergaan alle vijanden. Alles wat hij zag als een bedreiging, al was zijn eigen volk dan ook goddeloos, hij had ze er niet voor over. Hij dacht net als niet als Jona eigenlijk, of net als, is misschien wat overdreven, maar Jona dacht, ja, zolang Nineveh blijft staan, is het een bedreiging voor Israël. Is het van het jaar niet dan misschien volgend jaar, maar we kunnen er een hoop last van hebben van die lui. En daarom kunnen ze maar het beste van de aardbodem worden weggevaagd. Dat zijn ja, hij nam het op voor zijn volk. En zo is het met Elisa ook. En dat God nou hier en daar nog een Naaman eruit haalt, ja, en ook de Syriër en de Egyptenaren gedenkt, ja. Dat heeft die dierbare zaligmaker beoefend. Die naar de delen van Tyrus en Sidon trok. En door Samaria. En die daar zijn barmhartigheid ging betonen. Aan datgene wat behoorde tot de hondenpunts. Dat wachtte allemaal op hem. Die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de wereld, om Damascus of Jeruzalem of Nineveh te verdoemen, maar om te behouden, te verlossen. Ik vind het een pittig einde. Ja. Een einde dat je van moet zeggen, ja, dat is nou echt de werkelijkheid, hè. Die man die lag te sterven en die zuster hielp hem niet zo goed op zijn vrouw, die deed hem pijn. En toen wou hij ze nog een tik geven, een lel tegen de gezicht, omdat ze hem zo'n pijn deden. Hij was een kind des Heren, die man. Dan denkt iedereen, nou moe, dat is ook wat. Als hij toch ligt te sterven, je probeert dan iemand nog een tik te geven. Maar dat is nou de werkelijkheid. De werkelijkheid van dit leven. Elisa, die heeft wat dat betreft, ik heb zo de indruk, als hij nou 6 keer geslagen had, had hij misschien nog gezegd, laten we nou zingen, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Maar met deze tegenvaller, nee. Hij sluit een beetje somber de ogen. Het laatste tafereel van zijn leven op aarde is niet het makkelijkste. Hij ziet de vijanden van Israël nog leven. Daarna stierf hij. Gespeend aan de godzaligheid die sommige mensen erop nahouden. Die alleen maar zeggen, zegt hij nog wat? En dan willen ze wat bijzonders weten. Iets bovenmate geestelijks. Niks meer over deze tijd. Nee, dat kan toch niet. Hij stierf gespeend aan al zulke dingen. Maar hij sterft voor de verantwoordelijkheid en met onder zich eeuwige armen van de God van Elia. Die ook de God is van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zou je dan gezegd hebben, nou, hij kijkt een beetje ontevreden, de man, net of dat hij boos geweest is op het laatste moment, als de mensen op rouwbeklag komen. Het trekt vanzelf weg. Ja, de harde trekkers, die trekken vaak weg, en dan ligt hij vredig op de baar ingewikkeld in doeken. Zo werd men begraven in die tijd. En hij stierf. Voorbij. Ja, opdat geen vlees zou roemen voor God. Joas gaat ook naar huis, die zal ook wel een beetje gekrenkt zijn geweest. Nou, je had nog zo'n grote mond tegen me, maar ja, daar kan ik toch niks aan doen. Zo praten mensen altijd, die aan de ene kant vroom wil blijven en aan God vast wil houden, en maar die toch niet toestemt dat hij zo'n ellendeling is. Die toch altijd weer wil hebben dat hij het goed gedaan heeft en dat ze dat van hem zeggen. Ik denk, nou ja, Elisa, maar die man was ook niet goed meer hoor, zal die wel gezegd hebben tegen de adjudant. Is dat nou uitpakken? Kon ik toch niet weten wat erachter zat. Hoe zal hij wel gepraat hebben. Voor hem was er ook niet veel aardigheid meer aan. En de man sterft, Elisa, en ze gaan hem begraven. Het is net in een tijd dat, ja, de oordelen zijn er nog. Er komen benden van de Moabieten in het land met het ingaan des jaars. Waarschijnlijk hebben ze Elisa begraven in Abel-Mehola, bij de Jordaanvallei. Daar kwamen ze het eerst binnentrekken in die buurten, de Moabieten. Hij zal wel begraven zijn op het vaderlijk erfgoed. En ze hebben hem daar begraven. Maar niet lang daarna gebeurde er een merkwaardig iets. Het geschiedde dat zij een man aan begraven waren, lang of minder lang na Elisa's dood, in diezelfde buurt. Ze zijn een man aan begraven. De doodgravers hebben de baar beet. Er zijn nog een paar mensen bij, die moeten ze naar zijn graf brengen, die man. En er opeens ziet, daar zien ze zo'n bende, de bende, wat hier over loopt. Een bende Moabieten, die bezig zijn die kans zien om strooptochten te houden in het land Israël, om te roven en te plunderen, en die ook niet zo nauw kijken als het gaat om het leven van een ander mens. Je hebt zo een klap te pakken. En als ze die bende zien, dan schrikken ze zo ontzettend, dat ze zien daar dat ze het graf van Elisa passeren, net als ze die bende zien aankomen. Ze halen de steen er gauw voor vandaan. En ze wierpen de man in het graf van Elisa. Ze zetten hem niet netjes bij, maar gauw, gauw, en maken dat je wegkomt. Ze hebben misschien geen eens tijd gehad. Ik denk, zo gaat het als een mens in paniek raakt om de steen weer goed op zijn plek te zetten. Maar ze rollen gelijk weg. Weg, want daar heb je de Moabieten, de rovers, de stropers. En dan lees je zo opmerkelijk. En toen de man daarin kwam. Een dooie man, die kan toch nergens inkomen. Nou, zeer terecht hebben de verklaarders erop gewezen. Zeggen die man erin gegaan. En terwijl zij het hazenpad kiezen, glijdt het lijk van die man langzaam zo van het glooienkie af het graf in. Totdat, tik, daar komt het lijk van die onbekende man, komt tegen Elisa of wat er nog van over is, komt het aan. Het raakt die ene dode, raakt het gebeente van de andere dode. En dan gebeurt er dat zeer merkwaardige, als die man met die dode man met de dode Elise in aanraking komt, dan werd hij levend. En hij gaat staan. Hij is geen lijk meer. Hij is opeens weer een levend mens. Als je daarover zit te denken, dan zeg je, ja, dat zou ook een gewaarwording geweest zijn voor die man. Daar zit hij notabenen in een graf. Het laatste wat misschien weer in zijn herinnering kwam, was het afscheid van zijn vrouw en van zijn kinderen. Dat hij ging sterven. Ja, en toen wist hij niks meer. En nou zit hij in een graf. En hij leeft. En hij ziet daar het gebeente. Nou ja, ik denk dat die man wel naar buiten zal gegaan zijn. Dat staat verder niet beschreven. Maar het is voor die man natuurlijk wel iets bijzonders geweest. En toen hij thuis kwam, nou, die mensen hebben, zijn familie, zijn vrouw en de kinderen, hebben gezegd, er komt vader aan. Dat kan niet. Hij is echt Dat is een weerzien geweest. Maar ja, laten we daar niet op ingaan, want er zwijgt de schrift over. Kijk, wat wil dat laatste ons zeggen? Het leven gaat verder. Het leven gaat verder. De dood heeft niet het laatste woord. En dan mogen wij gedenken aan hem, de Heer Jezus Christus, die het land door ging goed doen, meer dan Elisa. Jezus, de zaligmaker. En die Heer Jezus Christus heeft geleefd en is gestorven. En in zijn dood, of door zijn sterven en door zijn dood, heeft hij een volk uittocht gegeven. Exodus, uittocht uit het graf, uit de eeuwige dood, uit de godsverlating. Hoe kom je daar? Dat weet je niet. Hoe kom je met hem in aard? Dat weet je niet. Nee, nee, zo'n dood, wat is nou een lijk? Maar op een of andere wonderbaarlijke manier maakt God het zo dat de dode in aanraking komt met de lijdende en met de stervende en de begraven middelaar die dood geweest is. Daar is niks op te roemen. Ik ben gegaan, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, niets. De wind blaast waarheen hij wil. Hij blaast ook lijken zo naar die stervende en begraven middelaar. En in de dood van die middelaar wordt de poort van het leven geopend. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En met dat hij zichzelf overgeeft als een daad. Elisa onderging het. Hij kon er ook niets tegen doen. Maar Jezus deed. En met dat Jezus het gedaan heeft, zet hij het graf open. Het geestelijk graf van de zonde, de steen. Ook het graf waarin Elisa rust. En waar wij misschien, als de wereld inmiddels niet vergaat, waar wij ook in zullen rusten. Misschien op Zuiderhof. Dat ligt voor de hand. Voor de meeste van ons. En als we daar dan gebracht worden, dan zeggen we niets meer. Want dan zijn we dood. De omstanders zijn misschien bedroefd. Maar dit verhaal leert. Het woord van onze God houdt stand tot in eeuwigheid. Voor het volk toen was het een prediking. Dat al is die man Elisa zijn mond gesloten, het woord dat hij sprak bleef het levende woord. En het bleef, God is mijn hulp en mijn zaligheid. Dat getuigt. Nadat hij gestorven is. Niet die beenderen van Elisa, die hadden een goddelijke kracht. Daar zat geen toverformule bij. Maar God geeft getuigenis dat zijn woord waarachtig is. en dat dat nooit ophoudt, ook al is Elisa dood. En voor ons, zoals ik zei, mogen wij horen. Het leven gaat verder. Ja. Sommigen hebben gezegd, in die zingende of fluitende vogel, in de bloemen, want ik word stof. En dan word ik opgenomen in de kringloop van de natuur. Dat is onzin. Wij weten dat het leven verder gaat voor een ieder die gelooft, al waren die ook gestorven. Want daar is het eeuwig levende woord van God borg voor, garant voor, dat het leven zal overwinnen. Ik ben de opstanding en het leven. En die in die Heere Jezus Christus, in zijn bloed en in zijn wonden hoop, ja, op hem die 3 dagen heeft verkeerd in het harde aarde, in de dood, en die ook opstaat, die op hem zijn hoop mag bouwen, die mag weten, het leven gaat verder. Het leven is mij bereid. Ik zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dat is de eeuwige dood. Niet beschadigd worden. Daarom, Elisa mag dan wel geen hemelwagen hebben gekregen in die zin, maar het is toch een troostrijk slot aan het einde van dit verhaal van Elisa, van zijn sterven en van zijn gebeente, omdat het onherroepelijk heen wijst naar hem die door zijn dood en in zijn dood ons het leven heeft verworven. Hiermee wilde ik de geschiedenis van Elia en Elisa besluiten. En ik hoop dat de Heere God, we zijn maar niet de gestakkerige mensen. We zullen er misschien niet altijd wat aan gehad hebben. Dat is ook het belangrijkste niet. Want de hoofdzaak van alles bleef toch. God maakt de doden levend. God, die alle reden heeft om gans Israël uit te roeien, denkt aan zijn verbond. God is ook een toevlucht van geslacht tot geslacht. En God geeft ook voor ons en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen dat we alle in die rotssteen geborgen mogen zijn. Amen.